In de BV Buitenlandreportage van Tim de Wit hoorden we vorige uur veel jonge ondernemers die zich vestigen in het Silicon Valley van Europa, Berlijn.
Technologiedeskundige Krijn Schuurman, mogen we Berlijn vergelijken met de belangrijkste high-tech regio in Amerika, het echte Silicon Valley?
Nou, dat begint nu wel te komen. Het wordt inderdaad Silicon Valley van Europa genoemd. En dat willen ze natuurlijk ook graag. Feit is inderdaad dat de start-ups graag bij elkaar zitten en ook dicht bij de investeerders die dan ook weer daar gaan zitten. En je ziet nu inderdaad dat de prijzen op gaan lopen. Het wordt steeds moeilijker om daar binnen te dringen. Dus ze beginnen echt de goede kant op te gaan wat dat betreft.
Ja, maar het lijkt nog niet op Amerika, hè? Dat niet.
Nee, dat is toch echt nog wel het Walhalla.
Ja, het is gigantisch groot ook, hè? Dat Silicon Valley.
Ja, nou, je ziet bijvoorbeeld dat Gitsi, en dat zijn twee broers, die hebben een start-up in Berlijn. Dat is een van de succesvolle voorbeelden in Nederland. Maar die hebben het verkocht en die zitten nu inmiddels inderdaad in Silicon Valley. Dus dat wordt waarschijnlijk toch wel gezien als een
verhaal.
Ja, dat kennen jullie dus waarschijnlijk wel. Een soort marktplaats voor activiteiten.
Ja.
Die hebben het vorig jaar verkocht aan de grootste concurrent. En nou, bij mijn weten werkt in ieder geval een van de broers nu in Silicon Valley. Dus.
En daar zit ook de start-up Vicarious. En dat heeft voor tientallen miljoenen aan investeringen binnengeharkt. Wat is dat voor een bedrijfje?
Nou, het is opmerkelijk, want het wordt nu naar het start-up genoemd. Maar ze bestaan al 3 jaar. Ze zijn met 10 mensen. Ze hebben inmiddels al $56 miljoen opgehaald. Maar zij zitten in kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. En dat kost ook heel veel tijd om te ontwikkelen. Dus het gaat in hele kleine stapjes. Het is heel geheimzinnig. Hun adres is niet bekend. We weten heel weinig van de technologie. Dus waar je vaak ziet dat nu ideeën heel vaak al heel snel gedeeld worden om ze dan samen verder te brengen, is dit helemaal tegenovergesteld. Ze zitten er echt op. Het is heel geheimzinnig. Maar blijkbaar interessant genoeg voor de oprichter van Tesla, Ashton Kutcher, heb ze allemaal genoemd. Facebook-oprichter Zuckerberg, die zit er privé in. 40 miljoen is voor hun nog niet zoveel. Maar goed, het is toch nog wel aantrekkelijk genoeg blijkbaar om in te investeren.
Maar waarom is het allemaal zo geheimzinnig?
Nou, wat zij willen doen, zij zeggen, we're building software that thinks and learns like a human. Dus zij willen de neocortex, dat is een onderdeel van ons hersenen waar we eigenlijk de belangrijkste dingen mee doen, namelijk beoordelen, zien, bewegen. Mm-hmm. Zij denken dat ze dat softwarematig kunnen namaken. En dat is eigenlijk heel spannend, want dan ben je feitelijk een mens aan het namaken. En dan zou je dus computers dingen kunnen laten doen waarvan we nu zeggen dat kan alleen een mens doen.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, dat is natuurlijk heel spannend. Bijvoorbeeld het beoordelen van afbeeldingen. Het eerste wat zij hebben gedaan, misschien het praktischste voorbeeld. Als je ergens een formulier invult op internet omdat je een account aan wil maken, dan moet je heel vaak een captcha invullen. Dus dan moet je zo'n lastig te lezen cijfers en letters moet je overtypen.
Ja, ja.
En dat is to prove you're human. Nou, en zij hebben afgelopen herfst hebben ze dat gekraakt. En hun software kan zo'n captcha gewoon lezen en overtypen. En dan kan je dus inderdaad, daarmee hebben ze de feiten gebroken. Want dan kan dus een niet-human kan zo'n ding breken. Want dat was voor ons tot nu toe het bewijs dat je niet met een computer te maken hebt die allerlei accounts aan het aanmaken is. Dus dat was een leuk wapenfeitje, maar hij heeft in feite geen nuttige toepassing, maar was alleen om te laten zien hoe knap ze zijn. Nou, je ziet nu dat beoordelen van plaatjes, dat zou bijvoorbeeld ook in de medische sector kunnen. Labuitslagen enzovoort kan je al een computer op loslaten, statistisch. Als zoveel artsen ja hebben gezegd, dan ga je dat doen en zo. Daar kunnen we iets bij voorstellen.
Mm-hmm.
Maar naar een foto kijken is altijd nog wel een menselijke waarneming en een beoordeling die daar.
Dus zij ontwikkelen software die als er een foto van mijn longen wordt gemaakt, dan kunnen zij zien of er iets aan de hand is.
In geheimzinnige bewoordingen, maar ze zeggen dus inderdaad medical images, interpretation. Daar heb je het dan over, het interpreteren van medische plaatjes. Maar bijvoorbeeld ook het zoeken in videobeelden. We zoeken ook, dat kan bijvoorbeeld ook bij een misdrijf zijn. Dan moet je eindeloos bewakingsvideo's afkijken. Of bijvoorbeeld zien of iemand boos kijkt of agressief enzovoort. Dat zijn allemaal van die dingen, dat zien wij nog als iets wat je als mens moet doen. Dat kan je niet aan een computer overlaten. Met dit soort technologie kan je dat soort dingen ook aan een computer over gaan laten. Dus dat zijn praktische toepassingen. En het is allemaal nog een beetje gissen hoe ver dat dan doorgaat.
Is dit revolutionair?
Ja, denk het wel. Dit doet denken aan het singularity point. Misschien hebben jullie er wel eens van gehoord. Dat is een theorie op de wet van Moore. En die zegt elke 2 jaar wordt een computer 2 keer zo krachtig. Kan hij 2 keer snel rekenen. Nou, dat was eerst alleen een pc. Maar dat geldt nu ook voor je telefoon, opslagcapaciteit. Je zou kunnen redeneren dat de hele wetenschap elke 2 jaar verdubbelt in zijn vermogen. Nou, als je dat extrapoleert, dan zegt Ray Kurzweil, dat is een soort voorganger op dit gebied, die zegt halverwege deze eeuw, in 2046 om precies te zijn, komt het omslagpunt. Dat al die rekencapaciteit enzovoort, die gaat onze eigen vermogens te boven. Dus dan worden we in feite ingehaald door het artificiële.
En dan hebben wij niks meer te doen. Hoef je niet meer na te denken.
Nou ja, dat in die zin, als je daarover doorfilosofeert, dan zou dus een computer de volgende computer kunnen maken in plaats van dat wij dat doen. Nou ja, daar zou je inderdaad spannende films over kunnen maken. Je kan ook zeggen het is belachelijk. Maar goed, of het nou elke 2 jaar is of elke 1,5 jaar of elke 5 jaar, je kan doorredeneren dat dat punt gaat komen.
Want we hebben het nu, je vertelt het als een mooi spannend verhaal, ja. Maar ondertussen, je denkt natuurlijk heel snel aan de nadelen. Het klinkt eigenlijk gewoon doodeng, eerlijk gezegd.
Ja, en dat was nu overigens een van de reacties op deze investering. Die zei, dan kunnen de rijken straks dus de computers betalen die de arme mensen overbodig maken. Die doen namelijk nu het werk en dat kunnen straks computers gaan doen. Dat is denk ik wel simpel gesteld.
Nou, er wordt wel gepraat over het feit dat de middenklasse gaat verdwijnen daardoor.
Ja,
arme mensen, middenklasse, niet meer, alleen nog maar een rijke bovenlaag.
Klopt, maar het is natuurlijk wel ook zo, toen de computer kwam, automatisering in zijn algemeenheid, werd ook gezegd, ja, dan zijn straks allemaal mensen onnodig. Nou, de IT-sector die doet het heel goed, die floreert. Ja, het is moeilijk, omdat we het ook moeilijk kunnen begrijpen, ja, dat er iets zou zijn wat in de buurt zou kunnen komen van onze eigen geestelijke vermogens.
Ja, dat is zo. Maar is het niet, want je begon te vertellen met dat bedrijfje houdt zich heel geheimzinnig. Ja. Niemand weet er iets van. Dat heeft misschien ook te maken, kan ik me voorstellen, dat ze bang zijn dat hun informatie in verkeerde handen valt.
Ja, klopt. Ze zeggen inderdaad dat het absoluut een reden is om spionage tegen te gaan. En dat kan bedrijfsspionage zijn, maar inderdaad zeker ook.
Maar omdat het gevoelig is, wat
explosief materiaal
zijn.
Misschien wel. Ja, ja. Maar goed, het is een aanduiding dat. Daar kan je technologie optimistisch of pessimistisch over zijn. Maar dit gebeurt natuurlijk. We zijn erover na aan het denken. Dit is een concreet voorbeeld wat het weer laat zien, omdat ze net weer extra geld opgehaald hebben. Maar deze beweging gaat natuurlijk gewoon door. En of dat tot 2040 of 2080 is, dat is moeilijk. Maar,
En dan hebben we het over een starter, Vicarious geheten. Hoeveel mensen werken daar?
10.
Maar 10?
Ja. Die zijn dus al 3 jaar aan het broeden. Dus het is echt, ja, het is inderdaad een soort laboratoriumwerk. De oprichters die komen ook uit van Harvard, van de afdeling Brain Science, of hoe het ook precies heet. Dus ze hebben echt iets met het menselijk brein. Nou ja, en zij proberen de brug te slaan naar het nabouwen van de werking van het brein. Ja, het is fascinerend.
Maar zijn zij de enigen die hiermee bezig zijn?
Nou, dat weten we niet. Dat bedoelde ik net te zeggen. Doordat hier nu van die bekende mensen investeren, dan valt het ons op. Ja. Maar ongetwijfeld zijn ze niet de enige.
Nee. Vind jij het nou, wij noemen jou wel vaak nerd en dan liefkozend. Gaat jouw hart hiervan harder kloppen? Of hoor je bij de optimist of bij de pessimist?
Nou, ik ben in die zin optimistisch dat ik geloof dat er ook dat je heel veel mooie dingen ermee kan doen. Ik noem ook liever een medisch voorbeeld dan iets engs. Of dan dat ze ons overnemen en ons wegvagen. Maar je moet natuurlijk wel realistisch zijn. Als je mooie dingen kan doen, dan kan je er ook enge dingen mee doen. Ik denk alleen wel dat je kan technologie niet stoppen. Daar geloof ik niet zo in. Je ziet overigens dat het nu in Turkije een beetje gebeurt met Twitter, maar ook daar zal weer iets anders opkomen. Dus ik denk altijd bij dit soort dingen, laten we er vooral mooie dingen mee proberen te bedenken en hopelijk zijn die succesvoller dan de negatieve.
Krijn Schuurman, neem een handgesmeerd broodje.